Hierna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit Matthäus 15, daarvan vers 10 tot en met 28.
En als hij de scharen tot zich geroepen had, zei hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet ge wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordde en zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laten varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordde en zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Jezus zeide: zijt ook gij lieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat de mond ingaat, in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelfde ontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. En deze dingen zijn het die de mens ontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet een woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende en zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en een hondjes voor te werpen. En ze zeiden: ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Gemeente, het tekstgedeelte voor de prediking deze morgen wordt gevormd door de versen 21 tot en met 28 van Matthäus 15. Dat is de geschiedenis van de ontmoeting van de Heer Jezus met de Canaanese vrouw. De preek gaat over Christus en de Canaanese vrouw. Er zijn twee belangrijke gezichtspunten. We zien de grote nood van deze vrouw en ook het grote geloof waarmee ze niet wordt beschaamd. Geliefde gemeente, het uitgangspunt bij elke preek is, dat weet u, al de schrift, heel de schrift, elk schriftwoord, alles wat opgeschreven is in de Bijbel, is door de Heilige Geest geïnspireerd. Geïnspireerd, doorademd van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft alles geleid bij het tot stand brengen van de Bijbel. De schrijver, zijn gedachten, zijn pen, zijn inkt, zijn boekrol, het bewaren van die boekrol, de eeuwen door. En zo ontvangen wij de Heilige Schrift vandaag als een bijzonder geschenk van God voor zijn kerk op aarde van alle tijden. En heel die geïnspireerde Bijbel, zegt Paulus in 2 Timotheus 3, is nuttig. Daar moeten we het vooral over hebben. De inspiratie dient een bepaald doel. De Bijbel is nuttig om ons te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en ons op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens Gods, zegt Paulus dan, de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volmaakt toegerust. Nou, nu hoop ik maar van harte dat u en jij een mens bent die door genade God toebehoort. Dus dat je maar niet op zondag in de kerk zit voor je goede fatsoen, als puur uit gewoonte. Maar dat je hart naar de Here uitgaat, en dat kun je weten. Dat je ook echt voor Hem wilt leven. Dat je je hoop op Hem gebouwd hebt en in geloof en liefde wil leven voor God en met je naast. Nu zijn wij op een bepaalde manier als schepselen van God allemaal mensen die God toebehoren. Op deze manier, want God heeft als schepper recht op ons leven. Als jij iets maakt, dan kun je zeggen dat heb ik gemaakt, dus dat is van mij. Daar heb je een recht op. En zo heeft God ons gemaakt, dus hij kan zeggen jullie zijn van mij. Mensen Gods, mensen die God toebehoren. En de zonde is nu zo erg, omdat wij God dit recht ontzeggen. Dat hij zou mogen zeggen, jullie zijn van mij en je bent er voor mij. Wij ontzeggen hem dat recht. De zonde is dat wij roepen, ik wil hem helemaal niet toebehoren. Nu, daaraan moeten we ontdekt worden. En daarvan moeten we bekeerd worden. Zodat je met berouw terugkomt bij God. En dan word je net als de verloren zoon in de gelijkenis. Zo liefdevol ontvangen. Hersteld in die band. En dan ben je weer op je plek. Een mens die God toebehoort. Die woont in het huis van zijn vader en leeft tot zijn eer. Als je dat nu nog niet kent, dan leert deze geschiedenis vanmorgen van de ontmoeting van de Heer Jezus met die Canaanese vrouw hoe je weer tot God kunt komen. Namelijk door de Heer Jezus, door tot Hem de toevlucht te nemen met je nood. Maar er is ook nog meer van te leren. Want als dan ook van deze geschiedenis geldt wat Paulus zegt in 2 Timotheüs 3. Elk schriftwoord, ook dit Bijbelgedeelte, is van God ingegeven en nuttig om ons te leren en te verbeteren en op te voeden in het leven met de Heer. En dan staat dus deze geschiedenis ook niet voor niets in de Bijbel. Die wil ons brengen tot het geloof in de Heer Jezus, ja, maar ook ons toerusten voor dat leven met de Heer. Christus en de Canaanese vrouw. We zien grote nood en groot geloof. En ik hoop dat als we de geschiedenis van morgen samen lezen en overdenken, dat u en jij jezelf tegenkomt in deze geschiedenis. Het lastige bij een genezingsgeschiedenis zoals deze is dan wel meteen dat hier misschien ook wel een moeder in de kerk zit die heel grote zorgen heeft over haar dochter of over haar zoon die ernstig ziek is, die psychisch zwak is, die te kampen heeft met een verslavingsproblematiek, die verkeerde vrienden heeft en verkeerde invloeden ondergaat en die denkt, ja, ik weet al hoe de preek gaat verlopen. Breng al je zorgen maar bij de Heer Jezus. Hij zal je helpen en je dochter is weer gezond. Maar weet u, zegt die moeder, ik heb mijn knieën al stuk gebeden voor mijn dochter. Maar ik zie tot nu toe helemaal geen verbetering. Dat vind ik lastig, gemeente, want ik voel met u mee. En daarom wil ik vooraf een signaal afgeven dat we bij het Bijbellezen en bij het toepassen van de Bijbelse geschiedenis moeten oppassen voor al te makkelijke en snelle conclusies, alsof wij altijd op onze wenken bediend worden bij het gebed. En dat er met toverslag de oplossing komt van al onze problemen. Dat is niet wat we gezongen hebben in Psalm 86, want daar staat wie hem aanroept in de nood. Nou, die krijgt meteen waarom die... Nee, die vindt zijn gunst oneindig groot. Ook al blijf je met die handicap zitten. Ook al zijn je zorgen niet bij toverslag verdwenen. Maar dit is waar en blijft waar. En daar getuigt ook deze geschiedenis van Jezus en de Canaanese vrouw. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Daarom staat het in de Bijbel. De allerbelangrijkste les is dat wij te zien krijgen, of beter te zien krijgen, wie de Heer Jezus is. En in zijn licht dat wij onszelf ook leren kennen en beter leren kennen. Dan hebben we ziende op onszelf alle reden tot diepe verootmoediging en ziende op hem alle reden om hem te verheerlijken. En ondertussen blijft gelden, vergeet dat niet, nooit kan het geloof te veel verwachten. Deze geschiedenis wil u niet aanmoedigen om maar klein van God te denken, maar klein van uzelf. En groot van God, net als deze vrouw. En om aan te houden, net als deze vrouw. En in die zin gaat er wel degelijk een appel en een stimulans van deze geschiedenis uit. Om de Heere aan te roepen vanuit uw nood. Waar treffen we de Heer Jezus aan in deze geschiedenis? In het gebied van Tyrus en Sidon. Dat is Libanon. Toen ik deze preek enkele weken geleden voorbereidde, kwam vlak daarna die enorme actie van Israël in Libanon. En dan voel je ineens de actualiteit van, al is het maar het noemen van die naam. En dat brengt een soort spanning teweeg. Hoe gaat dat verder in die verhoudingen? Hier is ook een soort spanning, dat de Heer Jezus, die toch de Messias van Israël is, het gebied van Israël verlaat en zich naar Libanon begeeft. De Heer Jezus heeft net een twistgesprek achter de rug met de Farizeeën over de ware reinheid. Die hebben de Heer Jezus erop aangesproken dat zijn discipelen nota bene eten met ongewassen handen. Dat is tegen de regels van de schriftgeleerden. En de Heer Jezus keurt die regel niet af, maar hij begint over iets anders. En dat is veel moeilijker. Je handen wassen, dat gaat nog wel. Maar de reiniging van je hart, hoe staat het daarmee? De reiniging van je levenswandel. Want het vuil zit bij ons niet vooral aan de buitenkant, wat je onder de kraan er wel af kan spoelen. Maar het echte vuil zit bij mij van binnen. Uit het hart van de mens. En je wil niet weten wat daaruit voortkomt. Alle ellende en problemen op menselijk vlak en ook in de hele wereldgeschiedenis zijn hiertoe te herleiden. Uit dat verdorven hart van de mens. Die reinheid van binnen. Hoe zou ik die kunnen krijgen? Liefde uit een rein hart. Dat is de essentie van het christelijk geloof. Dat krijg je niet door maar regelmatig je handen te wassen. Hoe zit dat bij ons? Met die liefde uit een rein hart. Zullen we het daar eens over hebben? Want als dat ontbreekt, is een discussie over allerlei standpunten en gewoonten ineens, nou misschien niet onbelangrijk, maar ze staan wel in het verkeerde kader. Het gebrek aan echte reinheid van het hart kan zo makkelijk worden gecamoufleerd. Laat het uw grootste zorg zijn, liefde uit een rein hart te mogen kennen. En uit liefde met een rein hart te mogen leven, oprecht, voor Gods aangezicht en zo ook met je naast. En nu vertrekt Jezus uit Israël. Het doet mij denken aan de profeet Elia, die de opdracht kreeg om zich terug te trekken in datzelfde gebied van Tyrus en Sidon, dat heidense buitengebied, waar destijds die goddeloze koning Ahab en zijn heidense prinses Izebel, zijn vrouw, de scepter zwaaide. Elia was onder het verbondsvolk niet meer veilig en hij moest zich daar terugtrekken. En iets dergelijks zien we hier nu eigenlijk ook gebeuren, gemeente. Met de Messias van Israël. Hij wordt door zijn eigen volk miskend. Hij wordt niet herkend als de Messias door God gezonden, als de vervulling van Gods beloften en profetieën aangaande de komende Messias. En nu trekt Jezus zich terug, buiten Israël. Dat is veelzeggend. Dat is ook beklemmend. Want wat moet er van Israël worden zonder de Messias? Dat gold toen. En dat geldt ook nu. Dat is de grootste nood van Israël, beseffen we dat wel. Ons gebed voor Israël is ja natuurlijk dat de oorlog ten einde mag komen en dat er recht zal geschieden. Maar laat ons gebed vooral zijn dat ze de Messias zullen gaan zien en herkennen en beleiden. En God kan wonderlijke wegen gaan om een verandering ten goede te brengen. Als we horen van een opwekking in Iran. En dat God ook onder de Palestijnen zijn kinderen heeft. Denken we daar wel voldoende aan en bidden we daar ook voor. Wat zou het een wonder zijn als Israël tot bekering mocht komen. En de bekering van Israël tot zegen zal zijn voor alle volkeren, inclusief die van Libanon en de Palestijnen. In deze geschiedenis is het aan de ene kant pijnlijk om te zien dat de Joodse leidslieden Jezus niet erkennen, terwijl er in dat heidense buitengebied een Canaanese vrouw is, een Libanese vrouw, die Jezus de zoon van David noemt, de Messias. Zij beleidt hem wel. Ja, God gaat vaak van die wonderlijke wegen om zijn doel te bereiken. Laten we dat vandaag ook niet vergeten. Ja, ze is een Canaanese, zo wordt ze ook aan ons voorgesteld. En dat betekent niets minder dan dat ze er buiten staat. Maar u ziet in deze geschiedenis dat zij die er buiten staat, er binnen wordt gebracht. En dat laat al een klein trekje zien van dat de Heer Jezus bezig is om zijn koninkrijk op aarde te brengen. En dat gaat verder dan alleen het Joodse volk waartoe het beperkt was in de oud-testamentische bedeling. Daar is het mee begonnen met Israël. Maar die scheidingswand tussen Israël en de volkeren, die wordt weggebroken. En daarvoor gaat Jezus zijn weg door lijden en miskenning en verwerping heen naar Golgotha. Waar hij door zijn bloedstorting en offer verzoening met God heeft aangebracht. En ook, zegt Efeze 2, die scheidingswand tussen Israël en de volkeren heeft neergehaald. En dan wordt het Pasen. Dan wordt het Pasen. Er is een doorbraak bewerkt. Ook deze doorbraak. Dat het heil nu niet beperkt blijft tot het volk van Israël, maar naar alle volkeren kan toegaan. En dat is ook waar het evangelie van Matteüs mee eindigt. Met die grote opdracht gaat dan heen en onderwijst al de volkeren. En de Heer Jezus is hier in dit hoofdstuk, in deze geschiedenis eigenlijk al bezig, mag ik zeggen, om daarop vooruit te grijpen. Om al uit te delen van datgene wat hij zal gaan verwerven tot heil van de volkeren. Een doorbraak. Dat wordt dus al een beetje zichtbaar. En weet u wel, dat hier de oorzaak ligt, de bron waaruit het voortvloeit, dat u en jij vandaag hier in de kerk ook mag horen van dat heil dat God aan het licht gebracht heeft in Christus. Dat is dat nieuwe koninkrijk, de kerk van het nieuwe verbond, waarbij wij beiden, Jood en niet-Jood, door één geest toegang hebben tot de Vader, zegt Efeze 2. Om Christus wil, door de geest, toegang tot de Vader. Dat is een doorbraak die de Heer Jezus heeft bewerkt op Golgotha, op de paasmorgen. En dat betekent dat hij ook een doorbraak weet te bewerken in ons hart, door die muren die wij rondom ons hart hebben opgetrokken. Daar weet de Heer doorheen te breken om ons te brengen op de plek waar wij zo diep gaan buigen en hij zo groot voor ons wordt in zijn genade. Want de Geest drijft mensen door de nood gedreven tot Christus uit. Zo zien we het bij deze Canaanese vrouw gebeuren. En dan komt het ware geloof openbaar. En dat is dat geloof wat de Heilige Geest werkt en waarmee je niet beschaamd zult uitkomen. Hoor, ze spreekt hem aan. Sterker nog, ze roept naar hem. Luid en duidelijk, dat kan niemand ontgaan. Ze roept naar de Heer Jezus. De werkwoordsvorm laat zien dat ze herhaaldelijk, voortdurend, onophoudelijk Jezus aanroept. Het wordt zelfs hinderlijk. De discipelen zeggen straks, stuur haar weg, want ze roept ons na. Laat dit alsjeblieft stoppen. Nota bene, de discipelen zeggen niet eens, help die vrouw alsjeblieft snel, dan zijn wij van dat gezeur af. Maar ze zeggen, stuur haar weg. Ik heb even een vraag aan onze jongelui. Wat vinden jullie nou van de houding van die discipelen? Is dat nu zo liefdevol? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, dat is toch de wet vervullen? Dat is toch wat Jezus predikt? Brengen zij dat wel als discipelen van de Heer Jezus in praktijk? Nou, ik kan wel begrijpen dat je die vraag hierbij stelt. Maar voordat je hen veroordeelt, wil ik vragen of het bij ons zo heel veel beter is. Staan wij altijd meteen vooraan om onze naasten te helpen, waar we kunnen? Brengen wij het zoveel beter in praktijk? Of maken wij er soms ons ook gemakkelijk vanaf? Ja, die houding van de discipelen, daar kun je iets van vinden. Maar de houding van de Heer Jezus, roept die niet nog meer vragen op? Hij is toch de belichaming van de liefde van God. Heeft hij soms niet gehoord welk woord deze vrouw in de mond nam toen ze zei, Heere Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij? Natuurlijk heeft de Heere Jezus dat gehoord. Maar hij antwoordt haar niet één woord. Als we even stilstaan bij de woorden en de formuleringen die die vrouw gebruikt om de Heer Jezus aan te spreken, dan zit daar zo ontzettend veel in. Want zij noemt hem om te beginnen Kyrios, Heere. Dat is niet een beleefdheidsuitspraak, dat is een geloofsbelijdenis. U bent de Kyrios, dit is de erkenning van zijn heerschappij. Een geweldige belijdenis, hoorden we dat maar meer in de kerk. Van onze jongelui, van hun ouders en grootouders. U hebt het voor het zeggen in mijn leven. Maar u hebt het ook voor het zeggen over alle machten en krachten, zelfs van ziekte en dood. En over de demonen die nu mijn dochter zo deerlijk te pakken hebben. En dat die dochter door een demon bezeten was, dat moet je maar niet al te snel opvatten als een soort psychische aandoening. Maar het gaat om een duivelse houtgreep waarin de boze haar te pakken heeft en die haar dochter mentaal, lichamelijk, psychisch, maar vooral ook geestelijk te gronden richt. En met geestelijk bedoel ik de relatie tot God is in het geding. Maar nu kruist Jezus haar pad. En zij, die moeder van dat meisje, erkent hem als degene die zelfs over die demonen kan gebieden. Hij is de Kyrios. Hij is het te sterk. Dat is haar belijdenis, hoort u dat? Zegt u het haar na? Ze doet er een beroep op. Zou Jezus dat dan niet horen? Zou hij er niet blij mee zijn? Zij noemt hem vervolgens zoon van David nu. Dat is uitgesproken een messiaanse titel. Immers aan David heeft de Heere beloofd dat er eens uit zijn nageslacht een zal voortkomen die voor eeuwig zal regeren. Van geslacht tot geslacht, die grote messiaanse koning en die heidense vrouw uit het buitengebied in Libanon, die noemt Jezus zo. En dan zegt ze vervolgens, ontfermt u zich over mij. En dat heeft ook een meerwaarde boven het gewone menselijke medelijden. Zij doet een beroep, dit is duidelijk, een goddelijke eigenschap. Zij doet een beroep op die goddelijke ontferming die in de Heer Jezus vlees en bloed heeft aangenomen. Nou, wat een geweldige aanspraak. Een drievoudig klemmend beroep doet ze op de identiteit van Jezus als Israëls Messias. De Messias die in Israël geen erkenning vond en nu in dit heidense buitengebied wel. De Messias in wie God zich wendt tot een wereld verloren in schuld. Help mij, u bent de enige. Er is geen andere God en zaligmaker. Dat hoort de Heer Jezus allemaal. En wat voor reactie verwacht u nu van hem? Nou, je zou toch denken dat de Heer Jezus blij en dankbaar is. In Israël, onder zijn eigen volk, stuit hij op een muur van onbegrip en miskenning. En hier, waar je het 1, 2, 3 niet zou verwachten, daar wordt hij beleden en zoekt men zijn hulp. Je zou toch denken dat hier ook een reactie op zijn plaats was, zoals bij die hoofdman van Capernaum, een heidense officier in het Romeinse leger, tegen wie Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Ja, u hebt gelijk als u zegt, dat zouden we verwachten, zo'n soort reactie. En daar loopt het straks ook op uit. Maar nu is het opmerkelijke in deze geschiedenis dat de Heer Jezus daar op een heel bijzondere manier naartoe werkt. En daar zit voor ons ook een stuk onderwijs in. In dat licht moet u zijn reactie zien. Hij werkt ergens naartoe. En daarvoor stelt hij het geduld, maar meer nog het geloof van die vrouw op de proef. Dat geloof dat ze heeft beleden, maar houdt ze het vol? Is het echt diep en zuiver? Of is het voor de gelegenheid alleen dat ze dit naar voren brengt? Wel, de reactie van de discipelen was al erg zuinig, maar die van de Heer Jezus is eigenlijk nog pijnlijker. Want er staat in vers 23, hij antwoordde haar niet één woord. Nou, dat kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen, ik keur je geen blik waardig. Je bestaat niet voor mij. Ik heb geen belangstelling voor je zaak. Je kunt je de moeite wel besparen om mij aan te roepen. Ik vind het echt de moeite niet waard om er ook maar één woord aan te spenderen. Zou het dat betekenen? Want de gemeente, dat is toch gewoon onbeleefd. Als iemand je aanspreekt en zo'n beroep op je doet om zo compleet te negeren. Zou Jezus dat doen? Zou zijn zwijgen dan iets anders kunnen betekenen? Zou het ook kunnen betekenen, wie zwijgt, stemt toe? En dat hij zo zwijgend iets uitlokt. Zelfs een sprankje hoop. En nu hebben we in vers 24 gelezen dat de Heer Jezus ook een reactie geeft op zijn discipelen. Want die discipelen zeiden tot hem: laat haar van u, stuur haar weg, want ze roept ons na. En dan geeft de Heer Jezus antwoord aan zijn discipelen. Maar natuurlijk wel zo verstaanbaar dat die vrouw dat ook heeft opgevangen. Maar hij zegt tegen zijn discipelen: ik ben niet gezonden dan alleen tot de verloren schapen van het huis Israël. Nou ja, dat klinkt als opnieuw een ontmoediging voor die vrouw. Eerst zegt hij helemaal niks tegen haar en dan zegt hij dit tegen zijn discipelen. Dat heeft meteen ook via een omweggetje een boodschap voor die vrouw natuurlijk. Een afwijzende reactie, maar let op. Er zit ook een correctie in op wat zijn discipelen hadden gezegd. Want de discipelen hadden gezegd: stuur haar weg. En dit is precies wat de Heer Jezus niet doet. Hij stuurt haar niet weg. En nu komen we op een cruciaal punt in deze geschiedenis. Nu gaan we zien wat het geloof doet, het echte geloof dat de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Probeert u zich naar de situatie eens in te leven en stel dan de vraag hoe u zou reageren als u dit overkwam. Van u komt serieus met een grote nood in uw leven, met uw zielennood naar de Heer Jezus toe. En eerst krijg je helemaal geen antwoord en dan krijg je dit. Via een omweggetje van: ja, het is toch niet voor jou bedoeld. Hoe zou je dan reageren? Wat zou jij dan zeggen? Nou, als het zo gelegen is, dan ga ik teleurgesteld naar huis. Aan Jezus heb je ook niks. Ik bid wel, maar Jezus wil niet. Zou dat het echt zijn, gemeente? Dat u gewilliger bent dan God? Dat u gewilliger bent dan de Heer Jezus? Ik kan wel roepen dagen zonder getal, maar u doet toch niet wat ik vraag. Zou die vrouw kunnen zeggen: hij is ook niet voor mijn volk. Ik hoor niet bij zijn volk. Ik stop ermee, ik ga naar huis. Nee. Ja, zo zou ze misschien heel teleurgesteld hebben kunnen reageren, maar dat doet ze niet. En daar zie ik nu een kenmerk van het echte. Ze wordt afgewezen, zo lijkt het, maar ze kan hem niet missen. En dat brengt aan het licht wat er nu echt in haar leeft. En wat er in haar leeft, dat heeft ze niet zelf opgeklopt, maar dat is nu het werk van de Heilige Geest, die mensen altijd arm maakt in zichzelf en hulpbehoevend, zodat ze liever sterven aan Jezus voeten dan dat ze maar doorlopen op hun eigen pad. Ze valt neer aan zijn voeten en dat is een houding van totale onderwerping en overgave. Dat is het inleveren van je eigen waardigheid en je aanspraak. Ze knielt voor hem. Ze wordt letterlijk klein en geestelijk ook. En ze heeft maar één kreet in de ziel: Heere, help mij. Het doet mij denken aan de aartsvader Jacob bij de Jabok. Die worstelt met de engel Gods en die zegt: ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Dat zijn de worstelingen van het geloof en van het gebed, dat de wegen van de Heere zo dikwijls niet begrijpt, maar hem ook niet missen kan. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Die vrouw laat zich niet wegsturen. En ze laat zich niet verootmoedigen. Ze heeft gehoord dat Jezus eerst niets zei. Ze heeft gehoord wat Jezus daarna tegen zijn discipelen zei. Ze heeft gehoord dat het niet voor haar is, dat ze er buiten staat en dat ze geen rechten heeft en ze weerspreekt het niet. Maar zou zij hebben opgemerkt dat Jezus niet doet wat de discipelen wel vroegen, namelijk haar wegsturen? Dat doet Jezus niet. En daarom houdt ze aan. U stuurt mij niet weg en ik laat u niet los. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ik kan niet weggaan, want waar moet ik heen? Zo valt ze aan zijn voeten neer en daar blijft ze liggen. En dan moet de Heer Jezus maar zien wat hij ermee doet. Hoor, daar klinkt zijn stem. Nu spreekt hij haar wel aan, voor het eerst. Er ontstaat contact. En dan zegt Jezus in vers 26, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het dan aan de hondjes voor te werpen. Jezus schetst het tafereel, zo herkenbaar is in ieder huisgezin waar liefde woont en waar vader en moeder voor hun kinderen zorg dragen, elke dag. Er is brood, er zijn kinderen en er zijn hondjes. Er is eten genoeg, maar er zijn wel huisregels. En het kostbare eten is voor de kinderen en het is geen hondenvoer. Wat moet die vrouw hier nu mee? Ze zou zich beledigd kunnen voelen of op zijn minst ontmoedigd. Dit is toch duidelijk een herhaling van dezelfde boodschap, maar dan in andere woorden. Het is niet voor jou, die verloren schapen van het huis van Israël, dat verbondsvolk, dat uitverkoren volk van God, daar hoor jij toch niet bij? Het brood voor de kinderen, dat geef je toch niet aan de honden? En al helemaal niet aan een straathond die daar maar wat rondscharrelt op het erf. Gemeente, nu is het zo leerzaam, al de schrift is van God ingegeven en nuttig om ons te onderwijzen. Hier zit zo'n stuk onderwijs in om te zien wat nu de werkzaamheid van een waar geloof is. De echtheid van haar geloof komt uit in haar vindingrijkheid. Ze hoort de woorden van de Heer Jezus die op het eerste gezicht geen hoop bieden, maar ze grijpt ze aan. En maakt er een toepassing bij die volkomen past bij haar situatie. Ze zegt, ja heren, u hebt gelijk. Ik hoor niet bij die bevoorrechte kinderen van het volk van Israël. Bij het volk van het verbond, van uw verkiezing en genade. Ik sta daar buiten als een rechteloos, maar ik heb geen andere toevlucht dan u alleen. En als er nu toch brood genoeg is in het huis van uw vader, dan zullen er toch wel een paar kruimels overschieten die op de grond vallen en waar de hondjes zich te goed aan doen. Ja, heren, noem mij maar een onreine hond. Ze buigt eronder, maar juist in die gestalte grijpt ze haar zaligmaker aan. Ik hoef geen heel brood, maar u bent toch niet zo gierig dat u me zelfs geen kruimel zou gunnen? Zo dringt ze bij de Heer Jezus aan. Hier zien we een kenmerk van het echte. Hier zien we die werkzaamheid van het geloof. Die zegt, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En als het gaat over verbond en verkiezing, en ik hoor er niet bij, dan bid ik, Heere, schrijf me er dan vandaag nog bij. En zo heeft ze toch een klomp tussen de deur gekregen. En dat is precies wat de Heere graag ziet. Dit is precies waarin hij haar heeft beproefd en wat hij heeft uitgelokt. Dit is precies wat hem behaagt en hem de eer geeft. Ja, want hij bekroont dit ook met die woorden, o vrouw, groot is uw geloof. En zo heeft deze vrouw haar wens verkregen. En ging ze gezegend en verblijd naar huis. Kunt u zich dat voorstellen? Dat je gezegend naar huis kunt gaan met een paar kruimels van de tafel? Kruimels? Ja, maar als je goed kijkt en proeft, dan zijn die kruimels van Gods genade al zo groot dat ze verzadiging geven tot in alle eeuwigheid. Ze zullen je sterken om verder te kunnen gaan, al is je weg ook zwaar. Al blijft daar die handicap, al heb je dat gemis. Al zijn de zorgen om je dochter of je zoon niet ineens als bij toverslag verdwenen. Maar God is goed, zijn gunst is zo rijk. God is aan mijn zij, hij ondersteunt mij bij alles wat nog op mijn pad kan komen. God is goed en hij is machtig om meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Denk dus niet te klein van hem. Maar doe net als deze vrouw, deze Canaanese vrouw, die klein dacht van zichzelf en groot van de Heere en zich niet liet wegsturen. Dat is een groot geloof. Daarmee liet ze de Heere vrij, maar ze liet hem niet los en ze gaf hem alle eer. Zou daar misschien de sleutel liggen die de schatkist opent van al de weldaden voor ziel en lichaam beide. Al de weldaden die Christus verwierf en die hij vandaag nog net zo graag, liefdevol en royaal uitdeelt als toen. Probeer het maar. Beproef hem daar maar in. En u zult het te weten komen. Tot zijn eer en uw behoud. Amen.